De MBTP is een beroepsvereniging van psychologen die de wetenschapspsychologie vormgeven in het dagelijks leven. Zij passen psychologie toe. Dat is zo interessant. Waar doen ze dat dan zoal, die psychologie toepassen, vroeg ik me af. En zo ontstond de serie Toegepaste Psychologie in allerlei werkvelden. Hallo, ik ben Mirelle Brok, relatietherapeut en schrijfster. En je luistert naar een podcast van Over Psychologie en Psychologie Toegepast van de MBTP. In deze podcast ga ik in gesprek met Sarah Hart over hoe en waar zij psychologie toepast. Over psychologie. En ik zou je dat welkom willen heten in deze podcast, maar ik zit lekker bij jou aan de keukentafel.
Ja, inderdaad. Volop zomervakantie ook. Met mijn kind in de kamer hiernaast.
Dus, ja, zo gaat dat.
Ja,
nou,
ja.
Fijn dat ik hier mag zijn, bij jou.
Ja.
Bij jullie dus.
Zeker.
We gaan inzoomen op dat stukje
ja.
Als jou als professional.
Ja, zeker, ja.
Ja. Want je past op heel veel verschillende gebieden psychologie toe.
Ja, zeker.
Oh.
Ja.
Onder andere in jouw werk als gezincoach.
Ja, klopt. Ik werk binnen de SGGZ eigenlijk.
De SGGZ? Dat zegt mij nog niks.
Ja, de specialistische GGZ.
Ah.
Ja, en daar krijgen we eigenlijk met name ook gezinnen. Met de vraag binnen het gezinsleven van er speelt een bepaald probleem of we lopen ergens tegenaan.
Mm-hmm.
We focussen met name op het stukje opvoeding.
Mm-hmm.
Dus daar ga je eigenlijk al heel snel met een gezin kijken. Je kijkt van verschillende brillen. Je kijkt zowel systemisch, maar je kijkt ook wel wat er gebeurt. Je observeert, je analyseert. En je probeert mee te denken van wat is helpend? Waar lopen mensen tegenaan? Wat moet er veranderd worden?
Mm-hmm. Begrijp ik het dan goed dat je minder zit in de hulpverlening naar de kinderen toe en meer naar de hulpverlening naar de ouders?
Ja, klopt. Het is heel erg systemisch. Dus inderdaad, je bent met name met ouders bezig. Soms ook wel lopen er trajecten ernaast met mijn collega's die psycholoog zijn, maar dan individuele behandeling bieden aan het kind. Daar werk je dan ook heel erg mee samen. Om te kijken van, wat zien zij, wat zien wij en wat is er nodig om het gezin toch wel te helpen met bepaalde hulpvragen.
Nou, mm-hmm.
Zit ik met name in het stuk, focus ik me meer op het stukje hechting en trauma. En ook het stukje veiligheid, dus kijken van, zijn er veiligheidsvragen? Wat gebeurt er dan? Wat is er nodig, zodat het wel veilig gaat worden? Ook een stukje hechting van oké, wat zie je dan in de interactie, wat mm-hmm. gebeurt er en wat hebben ouders nodig om daarin te kunnen aansluiten bij het kind.
Mm-hmm.
Dus je bent heel erg veelzijdig aan het kijken, hoe doe je dat en dat doe je dan ook in samenwerking met een gedragswetenschapper die ook heel nauw samenwerkt waarbij je mee spart.
Ja, en dus ik begrijp dat je dus vanuit een team werkt vanuit jouw organisatie met verschillende hulpverleners.
Ja.
En dat je werkt met het systeem, je werkt systemisch.
Ja.
En dan betrek je niet de buurt en de school erbij, het systeem is dan het gezin.
Nou, je kan ook een school, het is per traject afhankelijk ook wel.
Oh.
Meestal ben ik wel een voorstander om scholen te spreken, omdat je dan toch wel andere informatie krijgt en ook een school heel vaak ook hulp kan bieden op een bepaald vlak. Of dat ze in ieder geval mee kunnen denken als een kind bijvoorbeeld vastloopt op school.
Mm-hmm.
Hoe kunnen ze daarbij maatwerk bieden aan een ouder die bijvoorbeeld echt niet kan of waar het moeilijk is bijvoorbeeld. Dus
mm-hmm.
Je werkt eigenlijk met alles samen. Je werkt ook met andere organisaties samen. Ook als bijvoorbeeld ouders zelf hulpverlening hebben, moeten ze natuurlijk ook wel toestemming geven. Want misschien is het wel fijn om te weten dat ik in het vrijwillige kader werk.
Mm-hmm.
Dus alles wat er gebeurt is vrijwillig.
Zo.
Het is uiteraard niet vrijblijvend. Mocht er echt veiligheidsvragen zijn, dan is er onderzoek nodig. Dat doen wij dan zelf niet, maar dan doen wij een verzoek indienen bij de raad. Om daar wat mee te doen.
Mm-hmm.
Dus dat is het. En recent ben ik ook aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de organisatie samen met de andere collega van mij. En dat houdt in dat we heel erg de focus leggen op de meldcode, maar ook voor collega's om te sparren van hoe ga je nou om met een gezin waarbij er veiligheidsvraagstukken zijn.
Mm-hmm.
Hoe ga je nou zo'n gesprek aan? Soms is het natuurlijk ook wel heel spannend, want de gesprekken zijn vaak wel heel erg kwetsbaar, omdat je toch wel punten moet aankaarten die heel gevoelig zijn voor zo'n gezin.
Mm-hmm.
En dat vraagt toch wel een bepaalde aanpak, maar ook ondersteuning vanuit je eigen collega's. Mm-hmm. Dat je echt met elkaar een beslissing kan nemen en te kijken van hoe ga je nou het gesprek aangaan met deze ouders.
Als je dat zo vertelt, dan krijg ik het beeld dat samenstaan we sterk. Niet alleen met het gezin, ook met de collega's en school. Zoveel mogelijk stutten, zoveel mogelijk met z'n allen. Ja. Je zit te knikken, dat
zeker.
Is het.
Ja, dat is eigenlijk ook wel echt het idee.
Mm-hmm.
Dat je het samen kan dragen. Mm-hmm. Samen kan dragen en ook echt met de intentie om zo'n gezin te helpen.
Mm-hmm.
En vooral ook... als het nodig is een kind te beschermen die waarschijnlijk dat niet zelf kan.
Mm-hmm.
En ook een ouder... ik geloof dat alle ouders wel hun best doen om hun kind op de beste manier op te voeden. Alleen soms lukt het gewoon niet.
Mm-hmm.
En dan zeg ik ook altijd dat je ook soms een ouder moet proberen te beschermen... om de goede keuzes te maken en vooruit te helpen. Zodat die daarna gewoon in een kalm brein de opvoedvaardigheden... kan toepassen.
Mm-hmm.
Soms lukt dat niet als je echt aan het overleven bent.
Mm-hmm. Ja. Dat is een mooi voorbeeld inderdaad van dat veelzijdig kijken wat jullie dan doen. Hè? Ja. Dus je zegt het gaat over de veiligheid van het kind, maar ook de veiligheid dat de ouder de beste ouder kan zijn die in zich heeft zitten.
Zeker.
En op het moment dat een ouder opmerkt, ik zit er niet lekker in, het lukt me op dit moment niet. Dat je ook daarin oog hebt.
Zeker, ja.
En komt het dan nu door jouw nieuwe functie dat je meer met hechting en veiligheid bezig bent? Of was je heel veel bezig met hechting en veiligheid en vandaar dat je die functie kreeg?
Ik denk een combinatie van. Ik heb bijvoorbeeld ook in kleinschalige voorziening justitiële jeugd gewerkt. En daarbij zie je eigenlijk ook wel jongeren met bepaald gedrag. Die zitten natuurlijk gewoon gedetineerd.
Mm-hmm.
En daar heb ik eigenlijk ook wel heel veel jongeren gezien met een bepaalde problematiek. En dat vraagt natuurlijk ook wel een aanpak. Dus ik was eigenlijk al wel een beetje richting een stukje hechting, richting een stukje trauma. Heel mm-hmm. erg inlezen van waar komt bepaald gedrag vandaan.
Mm-hmm.
En eigenlijk vooral het stukje begrijpen, maar ook aansluiten. Ik denk dat dat het belangrijkste is mm-hmm. ook wel. Dat mensen zich echt ook ergens begrepen kunnen voelen. Zodat je daar ook vanuit daar ook naast ze kan staan. En ja... gedrag kan beïnvloeden uiteindelijk.
Mm-hmm.
En helpt om de juiste pad, of in ieder geval de juiste beslissingen te kunnen maken in het vervolg. Dat zie je dan ook terug bij ouders, maar ook bij kinderen. Ze tonen bepaald gedrag, daar komt misschien wat uit zo'n onderzoek. En dan heb je ouders die, ondanks ze superveel hun best doen, is het toch qua aansluiting, hebben de kinderen andere behoeftes dan de ouderen. Eigenlijk bieden. En daar ga je dan heel erg met de ouder kijken van dit gedrag komt eruit voor. En heel erg het mentaliserend vermogen eigenlijk mm-hmm. Versterken bij een ouder.
Mm-hmm.
Ja.
Begrijp het dan goed dat je vaak wel kan zien dat de intenties goed zijn, dat ouders willen aansluiten, maar dat ze nu en dan in de werkelijkheid er een verschil zit in wat een ouder te bieden heeft of wat een ouder zelf heeft geleerd en wat het kind nodig heeft.
Zeker, ja.
En waarbij bijvoorbeeld het eerste kind wel werkt, bij het tweede kind heel anders zal lopen.
Ja, klopt. Oh. Ja, dat is inderdaad wat ik in ieder geval heb gemerkt binnen mijn carrière. Wat ik tot nu toe mm-hmm. heb gezien is inderdaad ouders die vaak wel willen, maar toch ergens niet helemaal weten hoe of anders zijn opgevoed. En bij de ene kind heeft het wel prima gewerkt en bij de andere kind niet.
Mm-hmm.
Of bij alle kinderen heeft het niet gewerkt. Maar ze weten het dan toch niet anders.
Aha,
ja. Dus dat zie je ook.
Ja, bij mensen zijn natuurlijk allemaal blinde vlekken. En soms is het zo fijn als je dus iemand buiten het systeem mee laat kijken. Ja. Die kan weer nieuwe dingen leren. Psychologie. Is dit wat bij je hart ligt?
Ja, ik denk dat ik dat heel mooi vind als ik ergens een gezin kan helpen. Ja, mm-hmm. zeker. Het zijn wel pittige casussen vaak.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk, als je eenmaal stappen hebt kunnen maken met zo'n gezin, is dat eigenlijk heel mooi.
Mm-hmm.
Ja.
Want wat doet dat met jou?
Ja, het geeft ergens ook wel voldoening. Mm-hmm. Maar ook dat ik weet van, hier heb ik ook iemand mee echt kunnen helpen.
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Dat je weet dat ze wat zijn aangestuurd, dat hun pad wat veranderd is.
Ja. Zeker.
Ah, ja. Een stijgende lijn.
Ja.
Oh, oh,
ja.
Oh.
Ja, en elke stap is een winst, denk ik. Dus ja, als een gezin al een klein stapje maakt en daar heel tevreden over kan zijn en ook het effect en de impact daarvan kan navertellen als ik dan weer op huis bezoek kom, dat is natuurlijk heel mooi.
Ja, ja. Ja, dat je weet het is beklijfd en ja. Dit is bereikt en laat ze niet meer los.
Ja, zeker.
Ja, ja, ja. Want als ze vrijwillig naar jou toe komen, dan hebben ze ook heel veel regie natuurlijk over waar ze aan willen werken en wanneer zij ook vinden, nee hoor, dit stapje was genoeg. Klopt dat?
Nou ja, zoals ik er eerder ook benoemde, het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Kijk, het hangt een beetje ook af van het gezin. En wat de hulpvraag daarin was. Kijk, is het echt heel erg onveilig? Hebben wij gewoon een meldplicht en zijn we gewoon verplicht om bepaalde maatregelen ook verder te gaan nemen? Zoals een verzoek tot onderzoek. En dat houdt eigenlijk in dat wij dan bijvoorbeeld aanzien van, hé, het gaat echt niet goed. Ja, het is gewoon te onveilig. En dan zeggen wij, het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Ah, ja. Als zij dan zeggen, nee, je hebt ons al genoeg geholpen, het is wel goed zo. Ja, die brug gaat dan niet meer.
Als wij echt heel erg veel onveiligheid in het gezin zien, dan niet. Nee. Dan moeten wij er natuurlijk iets mee gaan doen, omdat je dan ook een verantwoordelijkheid naar het kind toe. En naar de ouder eigenlijk ook wel. Want soms is het echt gewoon onmacht. En dan moet je daar gewoon wat mee gaan doen.
Ja, ja, ja. Ja.
En
ja.
Uiteindelijk, wat ik dan zie in mijn gezinnen, is dat je, je hebt ergens een therapeutische relatie opgebouwd. Dus ja, er kunnen breuken ontstaan doordat je bijvoorbeeld een moeilijk gesprek moet aangaan over bepaalde dingen die je hebt gezien of geobserveerd. En dat het gewoon, of je krijgt het van school te horen of je krijgt weer een veilig thuismelding of wat dan ook. En dat moet je dan natuurlijk terugkoppelen. Ja, en daarna kan je het vaak ook wel gewoon herstellen, omdat je iemand kan meenemen in waarom je bepaalde beslissingen moet kunnen nemen. Of waarom je bijvoorbeeld adviezen moet geven over bepaalde zaken die echt op orde moeten zijn binnen een bepaald termijn. En vaak doe je dit dan ook samen. Je gaat het uiteindelijk overleggen, ook met je collega's, zodat je er goed over na kan denken van, hey, welke stappen gaan we nou echt nemen? En waarom gaan we ze vooral echt nemen? En is het dan wel echt onveilig, of is het zeg maar dat ik dat? Je gaat het gewoon echt met elkaar gewoon erover hebben van, hé, hey, wat is er dan onveilig en wat zie je dan? Gewoon heel erg objectief, heel erg concreet. Vaak ga je ook gewoon met het gesprek aan met zo'n gezin. Nee, ik heb dit en dit en dit gezien. Laten we het erover hebben.
Over psychologie?
Ja, ik ben naast andere werkzaamheden ben ik ouderschapsbemiddelaar. Dat doe ik dan vanuit ouderschap bij scheiden. En daar ben ik ook heel erg, ook vooral systemisch ook aan het kijken, omdat het ouders zijn die in een vechtscheiding zitten. En dat vraagt eigenlijk ook wel systemisch kijken, maar ook heel erg oplossend gericht. En ook daarin kom je een stukje veiligheid ook wel tegen. Van heel vaak is het dan geen fysieke veiligheid waar je mee te maken krijgt, maar wel emotioneel belastend voor de kinderen. Dus daarin ga je ook kijken van, dit zijn de belangen van de kinderen. Hoe gaan jullie als ouders nou ervoor zorgen dat het wel goed kan gaan? En dat de kinderen zo min mogelijk belast worden hierdoor. Dus ja, daar pas je eigenlijk ook wel psychologie in. Omdat je eigenlijk heel erg bij de kern wil komen van, oké, wat gebeurt hier? En wat zien wij in communicatie? Waar gaat het mis? En hoe kan het anders dan? En dat moet dan niet per se vanuit ons komen, maar dat komt heel vaak vanuit ouders.
Ah, ja, ja. Jij stelt de vragen.
Ja. En daarna. Kijk ook heel erg naar het stem van het kind. Dus wat zijn de ervaringen en de belevenissen van, van het kind of de kinderen hierin? Waar hebben zij last van? Wat vinden zij van alles wat er nu gebeurt? En hoe zouden ze het willen zien? Ja.
Kind staat centraal, mag ik dat dan zo zeggen?
Ja, zeker. Dat is eigenlijk ook wel een beetje de uitgangspunt hiervoor.
Oh, oh, oh. Ja. Dan heb ik ooit wel gehoord van de schipaanpak. En die gaat er dan vanuit dat ook een liefdesrelatie een periode heeft van hechten, bij elkaar trouwen, aan elkaar wennen, invoegen. En de scheiding gaat dan over onthechten, uit elkaar, andere huisjes, maar ook elkaar loslaten, elkaar beste gunnen.
In hoeverre zou je dan ook hechting, want dat is ook een beetje jouw passie, toe kunnen passen in deze rol?
Zeker. Ja goed, hier in dit traject zie ik dan niet echt de kinderen. Of ja, althans, je hebt een stuk kindgesprekken en dan zie je alleen de kinderen en dan kop je eigenlijk ben je de stem van de kinderen en dan word je uitgenodigd om de ouders een terugkoppeling daarover te geven. Dus dan zie je de ouders wel 1 of 2 keer om even terug te koppelen wat de kinderen hebben aangegeven. En als je trajectbemiddelaar is, zie je eigenlijk alleen de ouders en niet de kinderen. Maar ben je wel heel erg met ouders aan het kijken van oké, dit is eigenlijk het gedrag wat jullie laten zien. En ga je eigenlijk ook wel kort even inzoomen op de relatie, omdat het natuurlijk ook belangrijk is. Ergens was het goed, het was niet altijd slecht. Dus waarin is het zeg maar misgegaan of wat waren daar de problemen in en wat zijn nu de... Ja, heel vaak hoor je dan dat ouders een bepaald probleem hadden en die nemen ze dan nog steeds mee tot nu. En is het gewoon een eindeloze strijd. Dus ja, je bent ook in het proces van onthechting doe je zeker iets, maar ben je ook aan het kijken van oké, Waar is het misgegaan en wat is er dan nodig om het te kunnen herstellen, is een groot woord. Soms is het niet echt te herstellen, maar zijn er wel manieren om daarmee om te kunnen gaan, zodat de kinderen daar zo min mogelijk last van hebben. En ik denk dat je daarin probeert in te zoomen van oké, wat vinden die kinderen nou eigenlijk van jullie gedrag? Wat zien zij? Wat wensen zij? Omdat dit natuurlijk voor hun eigenlijk een heel groot impact heeft. Ja, daar hebben ze gewoon last van. Dus het moet eigenlijk gewoon stoppen.
Ja, en ook hier help je dus zeg maar te kijken van wat is goed voor het kind. En je help je de ouders goede ouders te zijn. Zij blijven ouders van die kinderen, ook al zijn ze geen stel meer. Soms kijk je dan naar die ontkoppeling. En je bent vooral bezig in die oplossingsgerichte theorie waarin je uitgaat van wat is er zichtbaar?
Ja.
Wat is er zichtbaar voor de kinderen? Wat zien ze je dan doen?
Ja.
En te kijken naar, nou ja, soms een beetje terug naar de oude pijn, maar vooral te kijken naar de toekomst.
Ja.
Maar wat ga jij dan nu doen? Ja. Jij bent de ouder.
Zeker. Ja. En hoe ga je ervoor zorgen dat je met andere ouderen kan samenwerken? Of als er sprake is bijvoorbeeld ouderverstoting. Oké, wat is hier dan in nodig? Hoe komt dat dan? Ja, en dat zijn wel vaak, vind ik, wat ingewikkelder trajecten. Omdat je echt heel erg tussen strijd komt. Je komt niet bij ouders die al met elkaar supergoed kunnen omgaan. Dus dan ga je eigenlijk heel erg vanuit het conflict kijken van oké, maar wat gebeurt hier nou echt? En hoe gaan jullie hiervoor zorgen dat het stopt? Want het is niet oké voor de kinderen. En zo brengen jullie de kinderen... emotioneel belast proces, zeg maar. Dus ja, hoe ga je daar mee aan de slag met deze ouders? Dus het is eigenlijk altijd een puzzel van, het is een beetje, ik noem het een beetje een dans, want je kijkt heel erg mee, je bent meervoudig partijdig, dus je gaat eigenlijk met alle ouders een beetje kijken van, soms zegt de ene ouder iets waarvan je denkt van, makes sense. En dan zegt de andere ouder iets waarvan je denkt, het makes ook sense. Maar waar is er die tussenweg dan? Wat ga je dan hierin doen? En soms is het ook gewoon elkaar in eigen normen en waarden laten. En de ene ouder mag een manier hebben. En de andere ouder mag ook een andere manier hebben. Dus dan ben je daar heel erg aan het kijken van, wat is hierin nodig? En uiteindelijk is het idee om een ouderschapsplan op te stellen die passend is. Maar ook met de kindstem erin. Hun wensen erin mee te nemen.
Psychologie.
Misschien is het fijn om te weten dat mijn eigen roots ook in de Antillen liggen. Half Antilliaans, half Colombiaans ben ik van achtergrond. En toen kwam het eigenlijk erop neer dat er daar eigenlijk ook wel veel behoefte was aan bijvoorbeeld binnen de overheid. Dat er bepaalde dingen, dat er bepaalde uitdagingen waren. En zo is eigenlijk ISM-zorg uit het idee ontstaan. En toen eigenlijk heel kort daarna heb ik mijn eerste opdracht gekregen binnen het openbare lichaam van Bonaire. En dat is eigenlijk als extern adviseur. Het gaat over een organisatie die de opdracht heeft gekregen om LVB-doelgroep op een laagdrempelige manier te gaan begeleiden binnen Bonaire. Tegelijkertijd zijn er andere organisaties betrokken die ook dezelfde doelgroep begeleiden. Alleen de samenwerking en er is niet echt een structuur of een werkwijze bedacht vanuit de overheid. Dus iedereen doet alles.
Mm-hmm.
En daar lopen ze eigenlijk ook wel tegenaan. Mm-hmm. Dus wat mijn rol hierin is, is om eigenlijk ook kwaliteitseisen te gaan opstellen. Of in ieder geval mee te denken over de kwaliteitseisen. Maar ook vooral die passend zijn voor Bonaire. Dus mm-hmm. wat lukt er? Wat kan je vragen? Wat kan je niet vragen? Bonaire is natuurlijk niet een heel groot eiland. Er is heel veel aanbod ook wel vanuit organisaties. Alleen omdat iedereen van alles biedt, is het gewoon heel erg onoverzichtelijk en onduidelijk van wie doet wat en wanneer mm-hmm. en waarom. Dus daar kijken we mee.
Als ik, omdat je zegt, bekijk het systemisch, dan zie ik op dit moment zie ik Bonaire dan als het gezin wat jij heeft uitgenodigd om mee te kijken. En ze hebben gezegd van, goh, wij als gezin hebben een gezinsdoel. We willen een bepaalde doelgroep wat bieden. En al die gezinsleden zijn als een kip zonder kop allemaal daarmee bezig gegaan. Maar jij probeert deze gezinsleden te laten samenwerken. Te kijken, maar wie heeft nou welke rol, welke positie.
Ja.
En te kijken, die intenties van het hele gezin is mooi. Maar weten ze dat nou van elkaar? Dus je probeert de communicatie op gang te zetten. Mag ik dat zo een beetje
Ja, eigenlijk zien? Wel. Het is eigenlijk letterlijk ook hoe ik het eigenlijk in eerste instantie in mijn eigen hoofd had verbeeld. Mm-hmm. Je moet eigenlijk denken als de overheid van Bonaire, als een ouder en ook de invloeden van Nederland die daar ook invloed op hebben.
Aha.
Waarin ook daar de afstemming en de samenwerking ook goed moet gaan lopen. Zodat al die gezinsleden, of in ieder geval de organisaties in dit geval, goed met elkaar kunnen samenwerken en ook duidelijke kaders hebben. En het ook gefaciliteerd kan worden. Want wat je eigenlijk ziet is dat iedereen het echt heel goed wil doen. Ze doen het ook wel. De kennis is er. De intentie is er. Alleen het moet allemaal gekaderd worden. En het moet duidelijk zijn zodat iedereen op een fijne en leuke manier ook vooral verder kan.
Ja, dus je houdt rekening zeg maar, met de gezinscultuur en met de geschiedenis van dit gezin.
Ja.
Wat hebben ze al meegemaakt? Waar komen ze vandaan?
Zeker. Je bent heel erg cultuursensitief inderdaad aan het werk. Systemisch, maar ook praktisch eigenlijk. Want je mm-hmm. hebt dan ook binnen de overheid heb je natuurlijk geen ongelimiteerde budget. Dus je moet ook daar rekening mee houden. Hebben ze nog steeds te maken met de overheid vanuit Nederland, de ministeries van Nederland. Dus ben je ook eigenlijk aan het schakelen van oké, wat is er mogelijk, wat kan er en waar zijn er eventuele uitdagingen. En hoe kan je hier een samenwerking in gaan bevorderen, al indien nodig.
Mm-hmm.
Dus je bent eigenlijk heel breed op verschillende niveaus aan het kijken.
Ja. En dan gaat het ook weer over die kleine stapjes.
Ja, zeker. Oh. Zeker. Het is denk ik ook wel heel mooi om te zien als daar stapjes in gemaakt worden. En wat je vooral ziet is dat iedereen eigenlijk ook echt wil. En als je daar komt, is iedereen super vriendelijk en kunnen ze super enthousiast vertellen over wat er allemaal is gedaan, waar ze denken dat de uitdagingen zitten. Iedereen is gemotiveerd en willen ook echt de gemeenschap vooruit helpen.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi om te zien. Het doet ook wel wat met mijn eigen hart om dat te zien groeien.
Mm-hmm. Want wat doet dat dan met jouw hart?
Ja, het is een voldoening. Het is mooi om te zien dat het is nog niet waar we willen zijn, of waar zij willen zijn, maar het is wel langzamerhand een stap die ze in de richting zetten. En dat is eigenlijk wel heel mooi.
Mm-hmm.
En ook voor de gemeenschap, dat eigenlijk ook, dat je terug hoort van hey, een jongen met LVB heeft weer zijn studies kunnen oppakken. En hij heeft niet alleen MBO 3 gedaan, maar ook MBO 4. En zodoende, het was MBO 2 en MBO 3. Maar dat je zo ziet dat ze wel stappen kunnen maken en dat de gemeenschap daar gewoon baat aan heeft.
Mm-hmm.
Uiteindelijk ook, denk ik, gewoon eilandbreed de vruchten van te zien zullen zijn.
Ja, je zegt het woord voldaan, maar ik zie veel meer vreugde en liefde.
Ja, eigenlijk wel. Klopt zeker. Dat? Ja, zeker. Ja, ik kom dan zelf niet uit Bonaire. Ik kom dan uit Curaçao. Ja, goed. Het is de zustereiland. Het is eigenlijk ook wel heel mooi om te zien dat dat wat er is goed benut gaat worden. Want het is er. De kennis is er. De mensen zijn er. Ja, er zijn wel wat uitdagingen met personeelstekort. En de juiste mensen binnentrekken. Maar goed, ze hebben het tot nu toe wel gewoon gedaan. Dus het is er gewoon. Alleen het moet gewoon gekaderd worden en duidelijk worden. Zodat deze mensen ook verder kunnen. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi.
Ja. Het klinkt voor mij alsof je het zo gaaf vindt dat die groeipotentie benut wordt.
Ja.
Dat die uit de verf komt.
Ja.
En dat het slaagt.
Ja, precies. Mm-hmm. Ja.
Ja. Over psychologie.
Een soort van brug is, want je bent letterlijk de brug tussen Nederland en Bonaire. En mm-hmm. Ja, er zijn verschillende ministeries, maar je bent in ieder geval in deze pilot werken dus samen met Nederland. Ook gemeentes vanuit Nederland. Organisaties vanuit Nederland en ook in Bonaire. Dus je moet het eigenlijk zo zien dat jij de brug bent, dat het gefaciliteerd kan worden. En dat je ook daarin gaat kijken van oké, wat hebben wij dan nodig van deze organisatie? Er komen dan organisaties vanuit Nederland soms trainingen geven op Bonaire. En wat heeft Bonaire daarin nodig? Dus je gaat eigenlijk onderzoeken met Bonaire van oké, wat zijn de uitdagingen, waar lopen jullie tegenaan? Zodat je dat verder kan vertalen naar Nederland, naar de organisatie vanuit Nederland.
Mm-hmm.
En dan ben je gewoon heel erg de samenwerking aan het opzoeken en het kijken van hey, hoe kunnen jullie dat zo passend mogelijk maken voor het Bonaireaanse concept, cultuur mm-hmm. die daar heerst met de Nederlandse kennis.
Mm-hmm.
Dus daar ben je ook met name aan het schakelen. En aan het kijken van oké, hoe kan je bepaalde culturen bij elkaar samenbrengen.
Ja. Dus die brugfunctie is heel belangrijk om te vermelden. Is dat ook direct jouw opdracht of is dat eigenlijk de onderliggende opdracht?
Mijn opdracht zijn kwaliteiteisen opstellen. Mm-hmm. En om dat te kunnen doen heb ik overzicht nodig om te kijken van oké, wat kunnen we überhaupt gaan eisen vanuit de overheid, wat is haalbaar,
mm-hmm.
Wat gebeurt er al, welke duidelijkheid kunnen wij creëren? En het begint denk ik allemaal vanuit de overheid, dus die ouder die de casus moet gaan uitgeven, maar die moet wel aansluiten bij het kind en dat zijn deels twee organisaties. En mm-hmm. dan heb je dan de grootouder, noem ik het even, Nederland, die ook daarin bepaalde invloeden nog heeft en uitoefent. En hoe kan je die dan toepasselijk maken voor Nederland?
Ja.
Dus, ja.
Ja, dus als de opdracht is, oké, leg die kwaliteitseisen er neer. Dat is dan de inhoud. Maar in de betrekking zit je hele andere dingen te doen. Die sensitiviteit en deze beeldspraak en die metaforen, die zijn nodig om daar echt iets neer te kunnen leggen.
Ja. Dus je moet eigenlijk echt de kern achterhalen, zodat je vanuit daar kan kijken van oké, hier kan je in aansluiten. En hierin moet je kaders kunnen bieden.
Mm-hmm.
En die moeten passend zijn.
Mm-hmm.
Ja.
Over psychologie.
Waar ga je straks naartoe? Want het lijkt wel een heel pad wat heel mooi doorloopt. Heb je idee waar jouw pad nog naartoe gaat lopen?
Daar heb ik zeker ideeën over. Uiteindelijk is mijn intentie om systeemtherapeut te gaan worden. Dus ik begin in september met mijn master. En dan vervolgens kan ik doorstromen naar systeemtherapie.
Wauw.
Dat is, uiteindelijk wil ik daarmee ook vanuit ISM-zorg een project gaan opstellen.
Mm-hmm.
Dat heet dan Jong en Sterk. En dat heeft eigenlijk ook wel een persoonlijke waarde voor mezelf, omdat ik zelf ook heel jong moeder ben geworden. En dat brengt natuurlijk veel uitdagingen met zich mee. En ik wil heel graag eigenlijk ook andere jonge moeders daarin kunnen versterken en bekrachtigen en laten zien van hey, het kan wel. En kijken op maatwerk van hey, hoe kan je dat nou voor jezelf vormgeven, want het hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. Iedereen heeft eigen plannen en ambities, maar hoe kan je die nou voor jezelf waarmaken?
Mm-hmm.
En ook sociale context, dat je dan toch ook wel andere moeders hebt die misschien even oud zijn, of in ieder geval niet heel verschillend zijn van je eigen leeftijd, dat je daar sociale contacten mee kan opbouwen. En eigenlijk ook samen sterk kan staan. Dus dat je echt gaat kijken van oké, hoe kan je nou deze jonge meiden eigenlijk elkaar laten versterken in positief gedrag. En dat heeft natuurlijk ook zijn vruchten op opvoeding.
Mm-hmm.
Dat, ja, Dat is uiteindelijk wat ik zou willen.
Je wil van jonge moeders die dan weliswaar niet met elkaar in het gezin zitten, wil je wel een systeem gaan creëren waarin lotsgenoten, gelijkdenkende mensen in eenzelfde situatie zeg maar tegenkomen. Ja. Zodat zij elkaars hulpbron kunnen worden, elkaar kunnen inspireren, kunnen bellen als het moeilijk is, kunnen uitdagen, spiegelen.
Zeker, maar ook inderdaad aandacht voor jonge vaders, zodat zij er ook ergens in betrokken kunnen worden en op wat voor manier dat dan ook is. Kijk, het is nog echt in kinderschoenen. Dus ik ben nu ook voornamelijk aan het kijken van hey, wat is er nou mogelijk en wat is er nodig? Mm-hmm. Ook vooral cultuursensitief, dat je daar ook de focus op legt van hey, waar komt nou iemand vandaan, welke norm en waar neemt iemand nou mee? En wat is daarin nodig, zeg maar, dat iemand toch wel kan bloeien.
Mm-hmm.
En uiteindelijk ook positiviteit kan halen uit moederschap. Want het is behoorlijk pittig, vooral als je heel jong bent. Je hebt verschillende uitdagingen die daarbij komen kijken. En het zou mooi zijn als deze jonge mensen met elkaar een gemeenschap kunnen vormen die elkaar ook versterkt.
Ja, precies. En dat ze een hulpbron voor elkaar kunnen zijn.
Ja.
Wie was jouw hulpbron toen? Want je zegt, dit komt ook een beetje binnen als jou persoonlijk, zeg maar. Wie heeft jou ondersteund bij je jonge moederschap?
Ik denk mijn steunbron was echt mijn moeder. Mm. Zij heeft mij heel veel geholpen in mijn eigen moederschap.
Mm-hmm.
Heel veel familie heb ik niet in Nederland. Ik heb wel wat familieleden. Ik heb een tante en dat was ook een hele grote steunbron voor mij. En uiteindelijk... dat zijn echt mijn steunbronnen. En verder waren er ook wel familie vanuit de vaderskant van mijn kind.
Mm-hmm.
Die waren ook betrokken. Maar goed, uiteindelijk denk ik wel dat ik het stukje heb gemist... om echt mijn sociale contacten, leeftijdsgenoten. Ik merkte gewoon dat mijn vriendinnen, die heb ik nog steeds trouwens hoor. Alleen, die hadden zelf geen kinderen, dus die gingen uit. En ja, het was wel een hele andere levenswijze. Mm-hmm. En ik denk dat het heel mooi was geweest als ik andere moeders ook had tegengekomen. Die in dezelfde mentaliteit, dezelfde fase zaten. Het was gewoon heel anders.
Dus je bent geworden wie je bent. En het is een ontzettend bijzonder inspirerend persoon door de hulp die je had. En daarnaast heb je gemerkt van, goh, als ik iemand in mijn situatie nou nog meer zou gunnen, dan is dat jong en sterk. Ja. En dat is waarom je dat opzet. Omdat je dat kan.
Ja, maar ook denk ik dat, en dat is dan niet per se mij persoonlijk, maar ik weet wel van heel veel jonge moeders die... ook steun van familieleden bijvoorbeeld verliezen, omdat ze dan jonge moeder zijn geworden. Mm. En het zou heel mooi zijn als je, in ieder geval ik zou zo iemand gunnen, om meer mensen te hebben waar ze echt iets aan kunnen hebben. En dan heb ik het niet alleen over het praktische stuk, want dat is natuurlijk super handig. Maar het gaat ook om emotionele steun. Want moederschap is denk ik op wat voor leeftijd dan ook super lastig.
Mm-hmm.
Maar vooral als je jong bent en je helemaal alleen ervoor gaat staan.
Mm-hmm.
Ja, dat is heel pittig. Dus ja, dat zou ik zo iemand gunnen.
Ja, precies.
Ja.
Oh, ik hoop dat deze droom uitkomt. Want het lijkt me geweldig.
Ja.
Ja, werkelijk inspirerend. Toen we deze afspraak maakten, toen wist ik al van een aantal dingetjes, taken die je had. Maar dat het zoveel was en dat het zo inspirerend was. Ik heb me echt vermaakt met je.
Dankjewel. Ik vond het ook een heel fijn gesprek. Dankjewel.